Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
Dit is New Business Radio.
Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Dit is New Business Radio. Bestemming bereikt?
Bereik?
Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
Smart Mobility, the future is now. In deze uitzending SRI Nederland met Marcel Broekhaar, woonachtig in Zwolle. SRI is een organisatie dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van software. Maar ook wel een bepaalde visie en mening heeft over hoe de nabije toekomst eruit zou kunnen komen te zien. Tegelijkertijd staan we een beetje aan de vooravond om weer naar Barcelona te gaan. De Smart City Expo begint volgende week voor een aantal dagen. Dus mocht je nog denken bij jezelf van goh, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Ga rustig mee. Het is een grootste Nederlandse delegatie die meegaat en die daar zaken doet. Niet alleen met elkaar als Nederlanders onderling, maar ook met andere organisaties en andere landen. Want het is met name ook een landenbeurs. Dus Smart City Expo begint volgende week. Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag. Ik zou zeggen, stay tuned.
Bestemming bereikt?
Bereik?
Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
Bij mij is aangeschoven SRI, een organisatie waar ik vaak ook mee gewerkt heb voor verschillende opdrachten in Nederland. Maar voordat we heel erg inhoudelijk beginnen over wie is SRI, wat doet SRI en welke organisatie is SRI, zou je jezelf even willen voorstellen. Wie ben je, wat doe je, waar woon je, waar kom je vandaan, ben getrouwd, kinderen, dat soort dingen.
Zo, je wilt wel veel van me weten.
Alles.
Ja. Mijn naam is Marcel Broekhaar. Ik ben strategisch consultant bij SRI Nederland. Ja, wij zijn softwareleverancier. Dus wij leveren geografische informatiesystemen. En mijn rol is met name te kijken voor welke maatschappelijke opgaven staan we. En we in de brede zin. Welke rol speelt locatie daarbij? En hoe kunnen we daar dan mee helpen? Nou, dat is wat ik doe voor mijn werk.
Ja.
Ik woon in Zwolle. En daar ben ik ook geboren en getogen. Ik ben getrouwd, want dat wil je ook graag weten. Hè?
Ja,
ja. Met Nathalie. En we hebben een tweeling van 15. Ja, en dat is heel erg leuk. Ik heb wel geleerd dat opvoeden maar betrekkelijk is. Want ze zijn tegelijk geboren. Ik denk dezelfde opvoeding, maar twee totaal verschillende kinderen. Dus dat is heel grappig om te zien. En Zwolle is mijn stad. Ik heb er ook gewerkt. Gemeente Zwolle, 15 jaar. Onder andere als adviseur geoinformatie. En later als programmamanager Smart Zwolle en Slimme Samenleving. En daar heb ik geleerd dat ik dacht altijd dat ik slimme technologie heel leuk vond. Maar wat mij uiteindelijk drijft is dat ik een verschil wil maken in de samenleving. En ik heb een technische achtergrond. Maar ik merkte dat hoe meer ik bezig was van hey, waar zetten we die technologie voor in, hoe blijer ik werd. Nou, dat is denk ik even een korte intro van wie ik ben.
Ja, want wat is je achtergrond? Wat heb je zelf gestudeerd?
Ik heb toegepaste geografie gestudeerd. Het was in de tijd dat GIS eigenlijk net een beetje opkwam. Ik had toen nog de illusie dat ik voor de klas wilde gaan staan. Want ik had een hele toffe tijd op de middelbare school gehad. Ik dacht, oh, daar wil ik wel langer blijven. Maar ik kwam tot de ontdekking dat ik GIS toch wat leuker vond. En toen kwam ik ook voor het eerst in aanraking met SRI. En Jack Dangeman, dat is oprichter, die echt een pionier is op het bedenken van hey, we staan voor allerlei opgaven en daar speelt locatie een rol in. Hoe kunnen we dat ondersteunen met computers en met data? Nou, daar heb ik voor het eerst eigenlijk geleerd tijdens mijn opleiding van hoe je dat zou kunnen toepassen. En toen heb ik afgestudeerd bij Arcadis, ingenieursbureau, dat velen wel zullen kennen, neem ik aan. Ook ontzettend leuke tijd gehad, heel veel mogen leren. Daar mocht ik ook blijven na mijn afstuderen. Heel leuk project gedaan met GIS in het veld. Nu vind ik het heel normaal dat je met een mobiele telefoon rondloopt, GPS hebt en alles erop en eraan. Maar dit was, moet ik even nadenken hoor, 2000 denk ik. Ja, rondom het jaar 2000. Kon dat ook, maar dan had je een systeem in je hand dat de batterij alleen daar al van was 3 keer zo dik als de huidige mobiele telefoon. Dus voor dat beeld. Ja, precies, ja. Nee, exact. En de GPS die had je op je rug in een rugzak.
Ja.
Nou, daaromheen deed ik toen een project. En dat was pionieren. Dat was heel erg leuk, want het was in weilanden. En die zien er allemaal best wel hetzelfde uit. En dan hadden we, omdat je niet zoveel data over de lijn kon krijgen, hadden we de GBKN, de grootschalige basiskaart Nederland eronder. Allemaal lijnen.
Ja.
Maar als je van boven kijkt naar een weiland, ziet alles er hetzelfde uit. Zeker als je alleen maar lijnen ziet. Dus GPS was daarin heel belangrijk. En het feit dat je op een gegeven moment die GPS-indicator op je kaart ziet, dat was heel erg tof om te zien. En daar heb ik heel veel van geleerd van hoe je technologie nou wel en niet zou moeten inzetten.
Ja. Toepasbaar het is.
Exact, ja. Want daar ging het om het inventariseren van waterschapskenmerken. Ja. En de duikers en dammen en hoe liggen ze erbij. Dus daar zie je van, oh ja, als je dat goed in kaart hebt, goed begrijpt, weet je beter waar je naartoe moet bijvoorbeeld voor onderhoud te plegen. Dat zijn hele simpele voorbeelden om te laten zien dat het heel erg van belang is dat je die technologie goed inzet, maar ook goed bedenkt waarom. En dat is wel iets wat mij altijd gefascineerd heeft.
Vertel nog iets meer over Esri, want misschien niet iedereen kent Esri of de organisatie. Volgens mij is het ook een wereldwijde organisatie, als ik me niet vergis.
Ja, absoluut. Het is opgericht in Amerika. En dat is Esri Inc., opgericht door Jack Dangermond. In de jaren 60 hebben we het dan over. Dus het draait al heel lang mee. Grootste gidsleverancier ter wereld, zijn marktleider. En verschillende landen hebben distributeurs. En wij zijn daar eentje van in Nederland. Wij zijn een van de grootste ter wereld. En we leveren dus geografische informatiesystemen.
Ja.
En dus die geografische benadering, dus het gebruik maken van geografie.
Ja.
Door geografie snap je beter hoe de wereld in elkaar steekt. Je ziet dat er verbanden zijn. We hebben het tegenwoordig vaak over de maatschappelijke thema's, energietransitie, klimaatadaptatie, de woonopgave, noem het allemaal maar op. Die heel complex zijn, maar ze gaan heel vaak over hetzelfde stukje aarde. En daar helpen wij bij, om daar inzicht in te geven. Dus we gebruiken die geografische benadering. Maak gebruik van data, de enige grondstof die maar blijft groeien. Ja. Hè, als we het over de circulaire economie hebben. Hoe maak je daar optimaal gebruik van? Nou, dat bij elkaar gebracht, dat is een GIS-systeem. En daar zit dan rekenkracht in. Dus je kunt vraagstellingen doen aan die data en gebruik daarin de geografische component. En maar misschien is het goed om wat concrete voorbeelden aan te geven. Ja. Ja, dan ga ik even terug naar mijn tijd bij de gemeente Zwolle. Toen de elektrische auto's in opkomst kwamen. Wilde mijn collega van mobiliteit graag weten. Oké, wat is nu eigenlijk de beste plek voor een laadpaal?
Ja.
Nou, dat zijn typische vragen waarvoor je bij Esri komt. Wat is de beste plek voor? En in dit geval dus die laadpaal. Dan kun je, dus misschien voor de hand liggen. Maar het is wel handig als het in de buurt is van de parkeerplaats.
Ja. Dat zou fijn zijn.
Ja, toch?
Ja. En niet in een weiland.
Nee, exact. En dat is heel logisch, maar dan valt er heel veel af.
Ja.
Dan kun je zeggen, oké, maar we hebben wel een voorkeur voor parkeerterreinen. Daarna voor dwarsparkeren en daarna voor langsparkeren. En dat kun je gaan waarderen. Dus iedere manier van parkeren krijgt een andere waardering mee. Waardoor die zwaarder meetelt in de analyse.
Ja.
Daarnaast mochten ze niet te dicht bij elkaar zijn. Ja, wat is dan niet te dicht bij elkaar? Daar heb je het dan over. Is dat 500 meter en is dat dan hemelsbreed? Of op loopafstand? Want er zijn twee wezenlijke verschillen natuurlijk. En tot slot was een vereiste, het mag er niet te druk zijn. Dus dan heb je parkeerdrukmetingen die in straten plaatsvonden. Die kon je ook koppelen aan de kaart. Dus op het moment dat je die drie componenten, type parkeerplaats, de afstand en de parkeerdrukte combineert, krijg je een kaart die aangeeft, hey, wat is nu eigenlijk de beste plek voor die laadpaal? En op het moment dat een inwoner een aanvraag doet van, goh, ik wil graag een parkeer of een laadpaal bij mij in de buurt, kun je die in het systeem invoeren en reken je het opnieuw door, want dan verandert de situatie. En we wilden graag de aanvraag honoreren, zeker in die tijd, omdat toen de elektrische auto net opkwam. Dus dan wil je zoveel mogelijk de aanvraag honoreren. En het systeem paste dan de berekening weer aan. Dus kreeg je een nieuwe kaart die weer met dezelfde gegevens een nieuw inzicht genereert. Dus dat is hoe een GIS werkt.
Ja. En super handig, zeker voor locaties voor elektrisch opladen. Maar ook wat je toen net zegt waar moeten gemalen komen te staan? Hoe ziet het eruit? We zijn natuurlijk ook een land wat leeft met water. Is het natuurlijk ook super handig. Het is ook kostenefficiënt. Want je weet ook waar je het dan op dat moment neer moet zetten. En dat het ook daadwerkelijk gebruikt wordt.
Ja, dat klopt. Het zorgt ervoor dat op het moment dat je inzicht hebt, maak je betere beslissingen. Ja. Maar dat is niet, dan kun je betere beslissingen nemen.
Ja.
Dus dat zorgt voor efficiency. Ja. En dat zorgt ervoor dat je geld kunt besparen. En dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Maar ook gewoon, en dat vind ik eigenlijk nog wel belangrijker, dat je de beperkte ruimte die je hebt zo goed mogelijk gebruikt.
Ja.
Iedereen vecht om de ruimte. Iedere opgave heeft ruimte nodig. En ik weet daar het fijn niet van, maar het is een project van de gemeente Gelderland. Die had in kaart gebracht hoeveel ruimte ze nodig hadden als ze voor alle opgaven aan de eisen gingen voldoen. Dan hadden ze een aantal keren Gelderland nodig.
Ja,
hoe dat precies, dat moet je maar even opzoeken. Maar dat is natuurlijk, dan kun je zeggen van ja. Maar dat is natuurlijk wel fascinerend als je erover nadenkt. En dan moet je dus die ruimte slimmer gaan gebruiken.
Ja.
Misschien kun je wel voor dezelfde opgave dezelfde ruimte gebruiken als je op een slimme manier inzet. Nou, en dat is dus iets waar je ook een GIS voor in kunt zetten. Ik wil niet pretenderen dat we overal de oplossing voor hebben.
Nee.
Maar de complexiteit begrijpelijker maken, dat is wel iets waar we bij kunnen helpen.
Ja.
Heb je nog een paar van dit soort leuke concrete voorbeelden? Behalve Gelderland, zeg maar, die drie keer. En over Gelderland ga je eigenlijk ook Overijssel overnemen en Drenthe. En dan kunnen ze ook weer uitbreiden. Dan heet het ineens Groot Gelderland. Dat is ook leuk in het geheel. Heb je nog meer van dit soort? Waar zijn jullie nog meer mee bezig? Met dit soort, behalve in Nederland, misschien ook ergens in het buitenland?
Ja, zeker. Dat zijn met name onze collega-distributeurs die daar mooie projecten doen. Wat ik zelf ontzettend inspirerend voorbeeld vond, was van NatureSurf. En dat is een beetje een technisch verhaal, dus ik hoop dat ik het duidelijk over kan brengen. Maar NatureSurf, dat is een Amerikaanse natuurorganisatie. En die kijkt naar beschermde diersoorten en hoe die het doen. En er was een bepaalde kikker. De naam weet ik echt niet meer precies hoor. Maar kun je ook opzoeken. Maar er is een bepaalde diersoort, laat ik het zo zeggen, die bedreigd is.
Ja.
En je hebt bepaalde plekken kon ze herkennen dat die kikker, ik houd het even bij die kikker, het heel goed deed.
Ja.
Dat de populatie dat toenam. Dus is gekeken, maar hoe ziet die omgeving er dan eigenlijk uit? Dus hoe ziet die omgeving eruit waar die kikker heel goed floreert?
Ja.
En dat betekent dus dat je je data goed op orde moet hebben. Dan moet je ook kijken, waar kijk je dan eigenlijk naar? Hoe ziet die omgeving eruit? En als je dat hebt gedaan, en daar zit natuurlijk heel veel kennis achter van mensen die begrijpen hoe biodiversiteit werkt, wat die kikker nodig heeft. Dan kun je voorspellen op welke plekken die het waarschijnlijk ook goed doet. Dat kun je dan gaan onderzoeken en zo kun je dat gaan staven. Maar vervolgens kun je dus ook denken, als dit de omgeving is waar die het goed doet, dan moet je ervoor zorgen dat er meer van die omgeving is.
Ja.
Of dat je bepaalde facetten van een omgeving die al aanwezig zijn, verrijkt met. En dat vond ik heel fascinerend, omdat je daarmee het GIS gebruikt als een voorspeller. Dus dat je denkt, deze situatie, daar doet die kikker het heel goed, dus dat gaan we op andere plekken ook creëren. En heeft het dan ook effect? En in mijn hoofd daar gaat dan meteen aan het werk en denkt van maar als dit werkt voor kikkers, werkt het ook voor hele andere vraagstukken. Want het is natuurlijk, heel veel van die concepten zijn hetzelfde.
Ja.
Als het in een bepaalde omgeving, bijvoorbeeld voor de manier waarop je daken inricht, ik zeg maar even iets heel willekeurigs, moet je ook aan bepaalde eisen voldoen. En als dat goed functioneert, kun je het ook toepassen op andere plekken. Of je kunt het daarop aanpassen. Dus conceptueel is een heel belangrijk facet. En hier speelt AI dan ook een belangrijke rol in. Dat je het systeem gebruikt om dingen voor jou te voorspellen. Ja, dat vind ik. En het leuke aan dit voorbeeld vind ik dan, ik vind het technologisch heel inspirerend. Maar tegelijkertijd is het ook iets wat bijdraagt aan de natuur en het behoud van de natuur. En dat is ook iets wel wat ik inspirerend vind en mooi.
Ja.
Nou ja, Nederland is heel erg bezig geweest met de vogelhabitatrichtlijn. Om te kijken van hoeveel vogels zijn er en hoeveel plantjes zijn er nu. Dat gebeurt nu grotendeels nog door mensen die in het veld lopen en tellen. Echt letterlijk tellen. Ja. Dus rondlopen daarin. En dit systeem, kijk, als je dan een telsysteem hebt, dat zou daar heel mooi bij kunnen helpen, zeg maar, om een prognose te maken voor de nabije toekomst in het geheel. Want het aantal mensen, zeg maar, die vanuit de provincies daadwerkelijk het veld in kunnen gaan, dus de handjes om dit te organiseren en ook te tellen en te valideren, dat valt ook wel tegen. In ieder geval, het kost heel veel tijd en het duurt heel erg lang.
Ja, inderdaad. Ja, daar gaat heel veel mensenwerk in zitten. En dat is ook natuurlijk heel mooi.
Ja,
hè? Het is ook heel mooi werk om te doen. Ja, nee, en die zijn ook heel erg nodig. En misschien kun je elkaar er wel bij helpen. Hè? En de mensen in dit verhaal blijft een belangrijk aspect. Sowieso vind ik met al die technologische ontwikkelingen die we met elkaar doen, de menselijke factor daarin,
ja,
is echt wezenlijk. Het feit dat je wel of niet dingen in gang zet, uiteindelijk zijn wij voorlopig nog degene die dat doen.
Ja.
En dat vind ik wel altijd weer een fascinerende gedachte van het is aan ons om die stap te zetten. En dat vind ik heel fijn, want dan ben ik zelf in control. En ik geloof ook dat dat voor andere mensen zou kunnen gelden. En ik moet dan ook wel denken aan een project dat ik bij een andere gemeente heb gedaan. Ging over het werken met puntenwolken of data, puntenwolkdata. Het zijn allemaal, als je met een auto met een scanner op dak rijdt,
ja,
genereert hij een 3D-beeld van de straat.
Ja,
dat ken jij, hè?
Ja, die ken ik.
Ja.
Ja.
En die genereert ook 3D-puntenwolken van bomen.
Ja, die bedoel je. Ja.
Ja. En daar gaan we naartoe. Ja. En en er zijn mensen die bomen inventariseren. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar wacht even, dan hoeft dat straks niet meer. Terwijl dat gaat om werk wat mensen doen.
Ja.
En hoe ik er dan naar kijk, is dat de mensen zijn nodig om bijvoorbeeld de kwaliteit van die boom in te schatten.
Ja.
Die kunnen beoordelen of die boom... Ja, exact. Dus je kunt meer van dat soort werk doen. En het werk wat je denkt van ja, oké, het moet gebeuren, zoals de stamdiameter en andere meer fysieke kenmerken die je ook uit data kunt halen, kun je door het systeem laten doen. Zodat je dus meer bomen kunt controleren hoe ze erbij staan qua gezondheid. Nou, en dat vind ik wel, en ook dat zal misschien wel gaan veranderen, maar op dit moment denk ik dat dat dus een mooie samenwerking is tussen het gebruik van data en de mens daarin.
Ja. Nou ja, en ook de prognose, hoe staat het ervoor, hè, met bepaalde boomsoorten of vogels? Of volgens mij is net afgerond het grote vlinderonderzoek. Hè, dus hoeveel vlinders hebben we nog in Nederland en welke typen en soorten? Je wil mensen dat natuurlijk ook niet, daar pleit je ook helemaal niet voor. Ik ook niet dingen ontnemen omdat ze het leuk vinden om die vlinders te tellen. Dus daar gaat het ook niet om. Maar het geeft wel wat accurate inzicht in een soort pijlstok van hoe staat het eigenlijk voor op het gebied, in dit geval van natuur en vogelsoorten in Nederland, in het geheel. Ja, dus dat is mooi.
Mag ik nog wat
over? Tuurlijk.
Dat, kijk, wat ik ook belangrijk vind, mensen met kennis te faciliteren.
Ja.
He, dus wat we het over wat wij als spullen leveren. Hè. Wij zijn een platform met heel veel instrumenten die je maatwerkgericht kunt inzetten, zodat je allemaal systemen krijgt die inzicht geven in een bepaald vraagstuk.
Ja.
We leveren dus ook heel veel spullen om mensen juist te faciliteren in het veld.
Precies.
Dat je, ja, exact. Dat je apps maakt waardoor je makkelijker je inventarisatie kunt doen.
Ja.
En op die manier kun je mensen ook helpen om het werk slimmer te doen, maar ook het werk leuker te maken, omdat je ook meer waarde uit jouw werk kunt halen.
Ja.
Dat zou ik er nog even aan toevoegen.
Ja, is het zeker. Dankjewel. Zo dadelijk gaan we het hebben over de toekomst van Esri. Heeft Esri eigenlijk nog wel een toekomst? En zo ja, staat dat op een A4'tje en hoe ziet dat eruit? Stay tuned.
Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
We zijn in gesprek met Esri, met het hele bedrijf wereldwijd. En ik had ook gevraagd voor de break die we net hebben gehad. Ja, hoe ziet eigenlijk de toekomst van Esri eruit? Is een beetje flauw natuurlijk. Maar ik weet dat jullie bezig zijn met een soort van A4'tje van de toekomst. Hoe ziet de toekomst eruit? Volgens mij ook voor, op het gebied van Smart City, maar ook op het gebied van klimaat. Wat zijn zo een beetje de eerste gedachtegangen die jullie hebben als organisatie voor de toekomst en nabije toekomst? Als bedrijf, organisatie, maar misschien ook wel een stukje verder van richting de wereldeconomie of wat je daarover kwijt wil. Hoe ziet het eruit?
Nou, dat is best een ingewikkelde vraag, ja, Marco.
Ja,
heel breed. Waar zal ik eens beginnen? Nou, ik begin even met het A4'tje, want ik hou ervan om dingen op een A4'tje te zetten.
Ja.
Want dan blijft het een beetje overzichtelijk. Ik weet niet hoe het bij jou zit met rapporten schrijven, hoe leuk je dat vindt. Maar ik hou er toch vooral van om aan de slag te gaan. Maar het klopt wat je zegt. We zijn er natuurlijk zijn we daarmee bezig. En we hebben een aantal thema's waar we ons op focussen. Een aantal technologische thema's. Bijvoorbeeld digital twinning.
Ja.
Datagedreven werken, wat nog steeds natuurlijk een heel belangrijk aspect is. AI, daar kan ik zo nog iets meer over vertellen. Ja. Dus dat zijn de technologische thema's. Dus daar ontwikkelen wij ons op. Tegelijkertijd doen we het ergens voor. Hè? Dus wij leveren technologie, maar wij willen een verschil kunnen maken in de wereld. En dat klinkt misschien een beetje hoogdravend, maar ja, dat is nou eenmaal hoe we er naar kijken. En dat zijn inhoudelijke thema's. Dus als je een matrix voor je ziet met verticaal de technologische thema's die ik net noemde, hebben we daar horizontaal. Nee, ik zeg het verkeerd om. Ja, verticaal staan dus horizontaal de digitale thema's.
Precies.
En verticaal, ja, heb je hem voor je?
Ja, ik heb hem.
Ja, oké. Okay. Ik ook nu.
Matrix, ja.
Ja, matrix staan de inhoudelijke thema's.
Ja.
Dat noemen we dan de strategische thema's. En daar hebben we de vier van. Energietransitie is er eentje. Klimaat is er eentje. Veiligheid is er eentje. En infrastructurele vervangingen. Daar zijn we, dus dat is meer dat je kijkt wat zijn die inhoudelijke uitdagingen en hoe kunnen we daarbij helpen. Nou, dat zijn dingen waar we mee bezig zijn, juist omdat we niet alleen maar spullen willen leveren, maar ook willen begrijpen waar leveren het voor, zodat we zo goed mogelijk kunnen samenwerken erop. En dat proberen we dan op één A4'tje te zetten. Want ja, hoe onderscheiden wij ons? Wij zijn natuurlijk geen klimaatexperts,
nee,
maar we willen wel graag helpen om die inzichten te genereren, zodat mensen die er echt verstand van hebben, betere beslissingen kunnen nemen. Nou, en daar zijn we ons op aan het ontwikkelen. En verder, ja, wou ik daar nog even op terugkomen.
Ja.
Daar zijn collega's van mij die er veel meer van weten. Maar toch, wat je veel ziet, is nu de AI, de generative AI. Dus eigenlijk het interacteren met je spullen.
Ja.
In ons geval is dat een GIS-systeem.
Ja.
Hoe interacteer je daarmee? Als je ChatGPT voor je ziet, maar je plot het op onze software,
ja,
dan krijg je een hele andere manier van interacteren. Nou, daar zijn we over aan het nadenken, wat dat betekent. En dat is natuurlijk nog een verkenning, maar wat ik geloof dat het gaat doen, is dat het eigenlijk de mogelijkheden van onze spullen steeds dichter bij de mensen brengt die het echt nodig hebben. Dus als je even terugdenken, als jullie al een tijdje luisteren, over het voorbeeld van de elektrische laadpalenlocaties. Ja. Daar heb ik samen met een collega aan gewerkt toen de tijd. En een collega voor mobiliteit. Misschien kan die collega voor mobiliteit straks wel gewoon die vraag aan het systeem stellen.
Ja.
En zorgen wij ervoor dat het systeem dat ook daadwerkelijk met goede antwoorden komt.
Ja, dat is
ja, precies. Dus, dus in die zin zou dat wel gaan veranderen. Nou, dat is één aspect. Dus die het interactie met je software, noem ik het dan maar even. Tegelijkertijd zit er eigenlijk al decennia lang AI-achtige technologie in ons systeem.
Ja.
Dus op een slimme manier met data omgaan. En dat zijn we aan het verrijken. Dus dat je automatisch herkennen van allerlei objecten op satellietbeelden bijvoorbeeld. Het traditioneel voorbeeld is scheuren in wegen.
Ja.
Dat je, als je daaroverheen rijdt, dan kun je die detecteren. Detecteren van zwembaden vanaf satellietbeelden. Nou, zo kun je van allerlei dingen uit satellietbeelden, maar ook eigenlijk uit administratieve data filteren, waar je wat mee kunt gaan doen. Dus dat is denk ik mijn antwoord voor jouw hele lange, ingewikkelde vraag. Nee, dit wordt de 101ste versie van een digital twin. Ja, ik geloof niet in een digital twin waar er maar eentje van is.
Nee.
Het is een concept.
Ja.
En je kunt allerlei instrumenten bij elkaar zetten en daarmee een digital twin genereren.
Ja.
En heel vaak speelt 3D daar een rol in.
Ja.
soms in de visualisatie, maar soms puur in de berekening.
Ja.
En voor mij is dat ook digital twin. Dus dat gaat mij meer om het idee dat je begrijpt van, hey, als je nu een digitale representatie van je stad, van je samenleving hebt, dan kun je daar vragen aan stellen die in de echte wereld gebeuren en die kun je simuleren in je digitale representatie. En wat gebeurt er dan eigenlijk? En mooi aan digital twin is natuurlijk dat je aan knoppen kunt gaan draaien. Een typisch 3D-vraagstuk is een regenbui die 1 keer in 100 jaar valt, bijvoorbeeld.
Ja.
Stel je voor, overal ligt nu asfalt. In het model verander je dat in open verharding. Wat gebeurt er dan met het water?
Ja.
En daar zit enorm veel achter. Daarvoor moet je enorm veel organiseren. Maar het gaat me om het besef hoe je naar de wereld kijkt en hoe je een digital twin daarvoor inzet.
Ja.
Dus wij zien het als een concept, niet als een standaard oplossing. Daar geloven we niet zo in.
Nee.
Maar we geloven wel dat digital twinning heel waardevol kan zijn. Als je goed begrijpt waarvoor je het inzet.
Ja.
Dus wat wil je nu eigenlijk bereiken? Ga dat eerst verkennen en dan pas kijken, oké, hoe zet ik mijn instrumenten erin? Ik geloof, we kunnen altijd een samenstelling van instrumenten organiseren zodat je waarde kunt genereren met wat je een digital twin zou kunnen noemen.
Ja. Ja. Nee, ik vind het wel mooi wat je zegt, want het is natuurlijk ook zo. Digital twin is een concept. Maar goed, mensen willen het ook begrijpen vanuit hun verleden of werkervaring. Mensen zeggen dit is een digital twin en dat je dat dan denkt van oké, dan is dus alles op die manier digital twin. Ik had van de week een hele discussie met iemand over. Ze zei, ja, maar dat is geen digital twin, Marco, want wij gebruiken de digital twin voor het ontwerpen van tunnels en dat soort dingen allemaal. Dus ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Tuurlijk.
Want ik ben het wel met je eens dat je het ook concreet wil maken. Hè? Dus, en ik wil niet in het concept geblabla blijven. Dus ik vind ook dat je daarmee aan de gang moet. Hè? Dus, maar het gaat er mij om dat je goed begrijpt wat je wil bereiken. Dat je erop moet vertrouwen dat technologie daar wel een rol in kan spelen. Op het moment dat je goed begrijpt waarvoor je het in wil zetten. En dan moet je aan de slag gaan. Ja. Dus wat wij vaak doen zijn innovatiesprints. Dus dat is gewoon dedicated 5 dagen met elkaar aan de slag gaan. Met een bepaald vraagstuk en dan met elkaar verkennen, oké, hoe zet je daar digital twinning voor in? Hoe ziet dat er dan eigenlijk uit?
Ja.
En dan is het van belang dat je beseft dat je dan nog niet bent,
nee,
maar dat je dan door moet pakken.
Ja.
Want dan heb je inzichten opgedaan waarmee je een beter beeld hebt van, oké, hoe kan het me helpen? En daar bouw je visie op door.
Ja.
En dan kan het helpen. En dan kun je dus conceptueler gaan denken. Maar ik ben het helemaal met je eens dat je moet ook naar een soort van concreetheid toe. Om met elkaar een beeld te krijgen. Oké, maar hier zetten we het voor in.
Ja.
En daar kan een innovatiesprint of hoe je het ook noemt. Gewoon aan de gang gaan. Ja, pilots mag je bijna niet meer zeggen. Ik ben daar niet één van. Ik vind dat je heel veel moet experimenteren als je weet waarvoor je het doet. Ja, use case is ook super belangrijk. Als je maar met elkaar nadenkt, hoe ziet het vervolg eruit? Hebben we dat met elkaar georganiseerd?
Ja.
Dan moet je zoveel mogelijk piloten, use cases doen, innovatiesprints doen. Maar wel nadenken, waar gaan we naartoe? En hebben we dat vervolg georganiseerd?
Ja. Ik las toen net vanochtend dat de Verenigde Naties die heeft 2026, dus volgend jaar, want iedereen is al een beetje, het is november, dus nog niet helemaal nostalgisch, zal nog een paar weken duren, maar wat heeft dit jaar opgeleverd? Maar je hebt gezegd, ja, volgend jaar gaat het over de Verenigde Naties, een statement gemaakt van over quantum. Het is het jaar van de quantum. Dus daar gaan we nu, ja precies, gaan we nu nog een stap verder. En toen dacht ik, oké, op zich prima, zeg maar, dat iemand een statement maakt en zegt, volgens mij gaan we het volgend jaar over quantum hebben en de vervolgstap daarin nemen. Dat is mooi. Maar in mijn beleving, even alle respect voor ChatGPT en AI en digital twin, waar we allemaal heel goed mee bezig zijn, zijn we eigenlijk volgens mij een beetje aan het krabbelen aan de oppervlakte met dit soort systeem. Toch?
Ja, dat is mijn beeld ook. Ja. Ja, het klinkt fantastisch. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet helemaal aan toe ben. En als ik in de praktijk kijk. Tuurlijk. Oh ja, nee, dan moet het. Ja, nee. Ja, oh ja, nou ja, dan weet ik wat ik vanmiddag ga doen. Ja, nou ja, so be it. Maar als ik.
Sorry.
Ja, was jammer nou. Maar goed, de praktijk zegt ook dat we met elkaar soms hebben over, oh, we moeten de data nog op orde brengen.
Yeah.
En het is een beetje flauw dat ik dit zeg.
Nee, hoor.
Maar dat is wel wat er ook aan de hand is.
Yeah.
En natuurlijk, snap ik ook wel, je moet verder denken dan dat. En dat moeten we met z'n allen gaan doen. Maar we moeten vandaag wel dingen doen die je uiteindelijk verder brengen. En dat is soms de data op orde brengen.
Ja.
Ja. Simpel antwoord, hè?
Ja. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Want ik bedoel, loop het er zelf ook tegenaan bij klanten. Heb je de data en informatie wel op orde? En is het valide? En klopt het allemaal? Om het daarna in te kunnen voeren. Dus dat is het ook. Het is in mijn beleving en. Dan heb je een beetje de matrix uitgelegd van Esri. Dus we zijn hartstikke bij. Ik zal het jaarverslag er nog even op kijken of dat nog in staat. Als je kijkt, zeg maar, de horizontale assen. Volgens mij was het de horizontale assen. Of was het de verticale assen? Nee, de verticale assen. De verticale assen, zie je? De inhoudelijke. Een van de inhoudelijke thema's is klimaat. En in deze wereld, zeg maar, waarin dingen ook aan het veranderen zijn ingegeven, waar we niet over gaan hebben door politieke andere werkelijkheid, laat ik het zo even benoemen, is wel een hele mooie opgave. Hè? Want uiteindelijk hebben we energie en een warmtetransitie waar we mee bezig zijn. Het fluctueren, zeg maar, van elektrische auto's en of je dat wel of niet moet kopen. Nou, je vertelde toen net dat je toevallig met een elektrische auto kwam. Die klimaat, CO2-reductie, geluid. Noem maar op. Fijnstofreductie. Wat doet, als je kijkt naar dat A4'tje voor de nabije toekomst, dat zijn een beetje de speerpunten voor jullie, inhoudelijk gezien.
Nou ja, vooropgesteld, wij zijn natuurlijk geen klimaatspecialisten. Hè? Dus wij pretenderen niet dat wij de oplossingen voor klimaat hebben. Maar ik geloof wel dat we kunnen helpen om inzichten te genereren, waardoor je betere beslissingen neemt. En klimaatverandering stoppen en zo, ja, dat wordt denk ik ingewikkeld. Maar we kunnen dan wel helpen om bijvoorbeeld als je klimaatadaptief wilt acteren, dat je kunt helpen om daar inzicht op te genereren. Dus dat je betere beslissingen neemt welke interventie plegen we waar.
Ja.
Bij mij in de buurt zijn er bijvoorbeeld veel wadi's. Mm-hmm. Nou, dan hoop ik dat er goed over nagedacht is. Waarom die op die plek zitten. Dus het helpen bij op welke plek zijn welke ingrepen het meest efficiënt. Daarbij kunnen we helpen. En de andere, waar je misschien niet meteen aan denkt, maar die waarbij ik ook denk dat wij kunnen helpen, is dat mensen betrekken bij klimaatverandering, klimaatadaptief handelen. Omdat in een stad is heel veel grond is eigendom van de gemeente, maar ook heel veel niet.
Ja.
Die is van de inwoners. Ja. Daar heb je als gemeente niks over te zeggen.
Nee.
Dus het zou mooi zijn als je mensen kunt mobiliseren. En technologie kan dat doen. Ik heb dat zelf ervaren toen ik bij de gemeente Zwolle werkte. Dat je technologie gebruikt om mensen te verbinden aan opgaven.
Ja.
Mensen die zich in een nieuwbouwwijk zorgen maken over klimaatverandering en wateroverlast. Kun je betrekken bij die opgave, want ze zijn intrinsiek gemotiveerd.
Ja.
En als je dan middelen kunt bieden waardoor je ook inzichten kunt genereren in die opgave, betrek je mensen en begrijp je het ook beter. In dit geval hadden we sensoren uitgedeeld, klimatologische data verzameld en daardoor begrijp je beter hoe het klimaat op straatniveau eruit ziet. Tegelijkertijd, als jij een sensor aan jouw huis hebt hangen, meet die jouw omgeving en misschien wil je dat wel vergelijken met andere omgevingen.
Ja.
En zie je verschillen. En als je verschillen ziet, wil je graag weten waar komt het vandaan. En dan ga je handelen misschien. In ieder geval bij je betrokken. Nou, dat en dat proces kunnen wij faciliteren. Dus het bouwen van communities met partijen die daar een rol in spelen. Dus gemeenten, maar ook andere partijen die een rol spelen. Zoals waterschappen, provincies, noem ze maar op. Die een rol spelen in klimaatadaptief handelen. Samen met inwoners dat faciliteren. Dat vind ik ook wel een belangrijk speerpunt. Dat is veel zachter dan gewoon de technologie leveren. Maar misschien wel belangrijker.
Ja, ja. Nee, dat is het ook. En je merkt het nu ook, hè, met water-wateroverlast. En een enorme toevloed van water die we ook krijgen. Dat soort dingen kun je ook meten. Die voorspelbaarheid qua klimaat en de verandering daarin. En tegelijkertijd ook welke maatregelen of tegenmaatregelen moet je daarin nemen als gemeente of als gewoon als inwoner of als provincie en waterschap. Om ook een beetje klimaatbestendig te zijn voor de toekomst. Hè? Want dat klimaat verandert, is 21 graden. Vandaag ietsjes kouder, maar niet veel. En we gaan volgende week gaan we naar Smart City Expo in Barcelona. Ik dacht van nou, vroeger had ik dit in november in Barcelona, was het deze temperatuur. Nu sta ik in Amsterdam. In Nederland heb ik dezelfde temperatuur, nog geen paar jaar later. Dus je ziet daarin ook wel veel verschillen. En het is mooi als je die data en informatie inzichtelijk hebt.
Ja, nee, dat is ook zo. En data is natuurlijk een belangrijke grondstof daarvoor. En dat optimaal gebruiken is ontzettend belangrijk. En dat ontsluiten op de plekken waar het nodig is. Stukje bij beetje de wereld beter begrijpen.
Ja.
Zodat je weet hoe te handelen. En dan hoop ik dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren.
Ja. En hoe zie je het dan op het gebied van de rol die jullie zouden kunnen doen op het gebied van energie en de warmtetransitie, waar we ook nu in zitten?
Hoe bedoel je precies?
Nou ja, we gaan natuurlijk. Kijk, een van de dingen is. Mijn moeder heeft vorige week even een smart meter gekregen. Nee, helemaal blij. Hoeft ze niks meer te doen. Hoeft ze ook geen luiken meer open te trekken. En enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je ziet langzamerhand de ontwikkeling om dingen te vervangen. Met slimme, intelligente meters. In dit geval nog weliswaar voor gas. Die daarin zit. Maar uiteindelijk moeten we ook naar een duurzamere manier zeg maar, van energie en daarmee omgaan. En de warmtetransitie daarin. Warmte pompen, om even een voorbeeld te noemen, zonnepanelen. Daar kan wel even zo doorgaan. En al die optelsommen, zeg maar, al die hulpmiddelen, want uiteindelijk zijn dat, die moeten uiteindelijk ook ergens effect hebben op het geheel. Zijn jullie daarmee bezig op dat manier, om daar op die manier ook daar zo naar te kijken?
Nou ja, we hebben in ieder geval ook een thema energietransitie.
Ja.
En daar komen dit soort vraagstukken aan de orde. Nu is het een beetje flauw om te zeggen, ja, dan moet je mijn collega Bas hebben. Maar eigenlijk ja. Is dat wel zo.
We
bellen
Bas.
Ja? Ja. Oké. Okay. Nee, maar wat wel een interessant aspect is natuurlijk, dat er, je had het over de slimme meter van je moeder.
Ja.
Dat is data van je moeder.
Ja.
Of van wie is die eigenlijk? Maar van je moeder, toch?
Ja, zeker.
Ja, en
verbruik.
Ja. Wat wel wat zegt over, als je dat allemaal bij elkaar optelt, al die slimme meters, krijg je wel een beter beeld van wat het verbruik is.
Ja.
Waardoor je waarschijnlijk betere beslissingen kunt nemen. Maar dan is de vraag, kunnen we dat zomaar met elkaar delen? En op welke manier doen we dat dan?
Ja.
Vind ik het acceptabel, dus als Marcel zijnde, dat de data van mijn slimme meter wordt gebruikt voor de samenleving?
Ja.
En wat moet je daarvoor organiseren?
Mm.
Nou, het zijn best nogal een aantal ingrijpende vragen.
Ja.
En er wordt over nagedacht en er worden stappen ingezet. Maar dat is wel, vind ik, een interessant aspect. Het kijken naar meer de ethische kant van data delen.
Mm.
Ten gunste van de maatschappij. Want je kunt ook zeggen van ja, hallo, dat ga ik niet doen. Dat is privé en dat is van mij. En nou ja, dat is een spanningsveld.
Ja, ja. Nee, dat is inderdaad ook een lastig thema. Hè? Als je kijkt naar het delen van data en informatie. Niet iedereen wil dat. Tegelijkertijd hebben dit soort organisaties, energiemaatschappijen in dit geval, dat die data en informatie ook wel inzichtelijk. En zijn ze ook wel lang bezig met het maken van slimme algoritmes. Geen digital twin, geen AI nog, geloof ik. Om te kijken wat is nu precies het verbruik. En een betere verdeling te maken van het gebruik, verbruik. Dus intern kan me niet voorstellen, tenzij ik nu een proces op mijn boek krijg, dat de grote energiemaatschappijen daar niet naar kijken, zeg maar, om een goede manier qua distributie van energie te leveren. Het is natuurlijk ook een verdienmodel.
Ja, nee, dat is het ook. Dus ik ga er ook vanuit dat daar heel veel initiatieven al lopen.
Ja.
En dat we daar met z'n allen van kunnen profiteren.
Ja, uiteindelijk wel. Zo, dan gaan we het even hebben over het laatste stukje. Wat kan ik hier eigenlijk allemaal mee? We hebben een beetje over de huidige situatie gehad, de toekomstige situatie. En what's in it for me? Dat is eigenlijk het derde gedeelte. Stay tuned.
Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
In gesprek met Eschi. Welkom. Smart Mobility, the future is now. Maar in dit geval eigenlijk Smart City, the future is now. En uiteindelijk is mobiliteit weer een onderdeel van de stad in het geheel. En we hebben nog wel meer te doen dan alleen maar op zoek gaan naar mobiliteit en in beweging blijven. beetje in de laatste slot gekomen van dit interview. Altijd mijn meest belangrijke moment. Het gaat uiteindelijk doen het voor mensen. We kunnen data en informatie, AI. We kunnen quantum, het jaar van de quantum hebben. Ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Ik vond het nu al leuk. Digital twins. Maar uiteindelijk wil je ook iets doen voor de maatschappij, voor de samenleving. En doe je dat ook met elkaar. Je had net een mooi voorbeeld van inwoners die data en informatie aan het verzamelen waren met sensoren daarin. Dus hoe kijk jij er tegenaan eigenlijk? Wat is in het voor me? Gewoon de menselijke aspecten, community building.
Ja, ik ben het met je eens dat dat super belangrijk is. Maakt het werk ook leuk, vind ik. Ja. En betekenisvol. Meestal begin ik bij de opgave. Dus ik kijk, waar doen we het voor? En hou je achterhoofd, ik heb een technologische achtergrond. Ja, hè? Ja, ja. Dus begin bij de opgave. Ja. Waar doen we het voor? En vervolgens kijk, met wie gaan we dit doen?
Ja.
Omdat ik heb veel in de gemeentelijke context gewerkt. Ja. Gemeenten staan vaak aan de lat voor een opgave, maar kunnen dat niet alleen. Woonopgave vind ik altijd een boeiend voorbeeld. Ja. Heb je de woningbouwcorporaties nodig? Maar misschien ook wel de makelaars of de vastgoedeigenaren. En de inwoners misschien ook wel. Dus ik kijk dan altijd van, oké, maar wie speelt hier een rol in? Om vervolgens te kijken, en wat is nou een goede eerste stap die je kunt zetten met elkaar? Richting het beeld waar je naartoe wil gaan.
Yeah.
En dan pas kijken, oké, hoe kunnen technologie en data hierbij helpen?
Yeah.
Dus die menselijke component vind ik super belangrijk daarin. Om dat zo goed mogelijk te faciliteren. Omdat aan het eind van de dag moeten wij het doen.
Yeah.
En dat vind ik een geruststellende gedachte. Want dan ben je zelf in control.
Yeah.
En dat probeer ik zoveel mogelijk in gang te zetten.
Mm-hmm.
Dus praten met organisaties die een bepaald belang hebben bij. Als ze het voorbeeld nemen van de klimaatadaptatie. Andere organisaties zullen daar misschien ook wel aan meedenken. Denk aan het KNMI of het waterschap. Op welke manier is het voor hun belangrijk? Kunnen we hun ook helpen om de doelen te bereiken? En zodat je samenwerkt aan een gemeenschappelijke visie. En ook allemaal stappen zet op die voor de doelen waar je zelf voor staat. En als het goed is, help je daar weer de mensheid een stukje verder mee.
Ja.
Klinkt dat een beetje hoogdravend of niet?
Klinkt heel hoogdravend, maar wel een goed begin. Ja. Ik bedoel, totdat je het voorbeeld mag ook vanuit je werkverleden zijn hoor, of niet per se vanuit Esri. Heb je nog meer voorbeelden waarvan je denkt van, ja, dat is wel een goed voorbeeld. Of daar heb ik van geleerd als je kijkt naar community building in de projecten die je hebt gedaan.
Ja, ik heb. En communities kunnen wat mij betreft heel verschillend zijn. En het gaat mij altijd over wat is de menselijke factor hierin. Ik vertel net al dat het beginnen bij de opgave vind ik heel belangrijk. En dan te kijken wie betrek je daarbij. Zo hadden wij, toen ik net bij de gemeente Zwolle werkte, een project. In diezelfde wijk als waar ik het net over had. Dat is een onontgonnen gebied.
Yeah.
Tekentafelwerk. Hoe ga je dat inrichten? En daar hadden we een projectgroep omheen. En wij vanuit onze gisafdeling waren daarbij betrokken. En het idee was dat we samen met de mensen van de inhoud, die over bijvoorbeeld beheer openbare ruimte gaan, die over klimaat gaan, die over mobiliteit gaan, samenwerken aan een oplossing. Nou, goed idee. Zijn we ook op die manier gestart. En we hadden het idee, we doen dat buiten de gemeente, op een plek waar je echt naartoe moet.
Ja.
Zodat je daar even uit bent.
Ja.
En daar hadden we een maptable staan. Ja. Heb je daar een beeld bij? Dat is een
zo'n
map. Ja? Ja.
Ja.
Tenminste,
zoals ik
zeg
gedaan.
Ja, dat is een groot beeld. Ik leg het toch uit, maar voor misschien de luisteraar.
Heel graag.
Een beeldscherm wat je rechtop kunt zetten, maar ook om kunt klappen, zodat je eraan kunt staan.
Ja.
En het grappige daarvan is dat je met elkaar een gesprek raakt over de kaart.
Mm-hmm.
En dan gaat het vaak ook over de inhoud. En dat is ook de kracht van een kaart. Maar we hadden zo'n maptable en daarop gingen we dan het gebied ontwikkelen. En daarbij kun je ook geografische informatiesystemen goed inzetten. Dus stel je voor, je hebt dat gebied voor je, tekent een vlakje in en je zegt dat zijn rijtjeswoningen. Zo, rijtjeswoningen. Hoe groot het vlakje is, rekent door hoeveel rijtjeswoningen je daar kwijt kunt. Maar je kunt dan ook zeggen van oké, als we zoveel rijtjeswoningen hebben, hoeveel parkeerplaatsen heb ik er nodig?
Ja.
Oké, en hoeveel groen wil je dan hebben?
Ja.
En zo kun je dus allerlei indicatoren, of ja, eigenlijk zijn er meer parameters, koppelen aan jouw vlakje.
Ja.
Waardoor die van alles doorrekent.
Zijn bouwstenen.
Ja, precies. Dus wat je dus ziet is een kaart. Je tekent daar een vlakje en omheen stonden allerlei grafieken die lieten zien op die verschillende aspecten die ik net noemde. Energievraag was er ook eentje. Ja. Gingen die grafieken bewegen.
Ja.
En dat vonden wij te gek.
Ja.
Alleen, dan hadden wij de mensen die inhoudelijk betrokken waren, eigenlijk niet genoeg daarin meegenomen.
Ja.
Dus toen we dit lieten zien, toen zei ze van, die zagen al die grafieken belegen. Ja, wat gebeurt hier? En dat was een van de belangrijkste lessen die ik geleerd heb op het moment dat ik met technologie bezig ben. Het was het begin van mijn carrière, hè? Even voor de goede orde.
Ja.
Dat je mensen daar heel goed in mee moet nemen, omdat je het verder moet brengen. Want het was echt een fantastisch stukje technologie, geloof me. Het deed wat het moest doen. Alleen de mensen waren niet meegenomen en het is een stille dood gestorven. En nu denk ik daar nog heel vaak aan terug. Sowieso omdat dit vraagstuk heel actueel is. We willen nog steeds meer parametrisch ontwerpen. Maar juist ook omdat technologie steeds groter aandeel brengt. Dat je denkt van oké, maar we moeten goed de mensen daarin meenemen die er uiteindelijk mee aan de slag moeten gaan.
Ja.
En daar steeds meer aandacht voor. Dat merk ik ook bij gemeentes. Dat je nu veel meer ziet dat wij hebben natuurlijk traditioneel gezien veel contact met onze GIS-collega's. Wat ik ook super leuk vind om te doen. Maar ook wordt steeds meer de inhoud aangehaakt. Of die is al aangehaakt.
Ja.
Zodat je echt samen gaat werken. Oké, wat zijn die vraagstukken? Hoe kunnen we dat ondersteunen? En dan waarde gaat creëren met elkaar. Dus ook in die zin zie je dat die menselijke factor ook is altijd belangrijk geweest. Maar het steeds belangrijker wordt eigenlijk.
Ja.
Nou, en tegelijkertijd leven ze natuurlijk ook een leerproces. Dus bedoel, kijk, dat je dit soort dingen even nagelaten hebt om te doen, wat herkenbaar is. Is het ook dat je het nu onthoudt, zeg maar, voor de volgende keren, dat je dat gewoon niet meer op die manier zo doet. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat ik allerlei dingen leuk aan het knutselen was en dat een planoloog zei tegen me van, hartstikke leuk hoor Marco. We zitten nu in Natura 2000 gebied. Ga je asfalteren? Dat is prima, maar volgens mij was dat niet helemaal de bedoeling. Maar ik dacht, het is dus een goed stukje grond die we nog kunnen gebruiken. Waarom ligt het braak eigenlijk? Maar goed, dus dan maar onder de grond. In ieder geval, dus ik denk dat je ook zodoende leert in het geel. Heb je nog een laatste statement? Wat zou je nog graag kwijt willen of mee willen geven? Of een denkrichting? Het mag van alles zijn. Het laatste woord is aan jou.
Ja, misschien heb ik het al wel gezegd. Maar ik vind het aan de slag gaan, of ik weet zeker dat ik het gezegd heb, aan de slag gaan heel belangrijk. Maar aan de slag gaan met de visie, dat vind ik nog belangrijker. Dat je met elkaar nadenkt, oké, we gaan dit doen. We nemen ook die ruimte. Hè, dus we weten dat we moeten experimenteren. Dat doen we bewust om daarin te groeien. Omdat we weten welke kant we op gaan. En dat is wat ik graag zie. Dus laat het los dat pilots mis kunnen gaan, omdat het erbij hoort. Ik vertelde net het verhaal van waarmee we dat parametrisch ontwerpen gingen doen. Hebben we heel veel van geleerd.
Mm-hmm.
En dat is de bedoeling. Dus zoek elkaar op. Ga dingen doen. Ga met elkaar verkennen wat er nodig is. Met een beeld naar waar je naartoe wil. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat je kunt doen.
Dankjewel. Mooie dag. Dankjewel voor het interview.
Graag gedaan. Jij bedankt.
Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.